goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Economenpanel.
De herziening van de spaartax zorgt voor een extra groot gat in de begroting en het consumentenvertrouwen is historisch laag. Maar we blijven wel winkelen. Hoe kan dat dan? Ik bespreek het in het Economenpanel en daarin zitten Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad, en Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. Welkom, heren. We beginnen met de voorjaarsnota. 1 juni moet die aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Maar voor het zover is, moet het kabinet op zoek naar 10 tot 15 miljard euro. Er zijn namelijk behoorlijk wat onvoorziene uitgaven. Meer defensieinvesteringen zijn nodig, stijgende inflatie is er, en dan ook nog de spaartaxcompensatie. En Casper, om te beginnen met die defensieuitgaven, dat is voor heel veel partijen nu plotseling prioriteit. Hebben ze over het hoofd gezien, maar dan hebben ze een rapport van de WRR... met een bijdrage van hoogleraar C. de Vries over het hoofd gezien in 2017.
Ja, maar het is niet het enige rapport. Er zijn heel veel instanties die in Nederland erop hebben gewezen dat we gewoon meer moesten besteden aan defensie en moesten stoppen met bezuinigingen. Ja, nu krijg je de rekening gepresenteerd, maar ik denk dat het heel erg goed is dat we dat gaan doen. En wat heel belangrijk is, om samen te werken binnen Europa. Want iedereen wil zijn eigen defensie doen, dat is zo inefficiënt. We hebben 40 wapensystemen waar de VS er dan 4 heeft. Dus er is ook nog heel veel winst te halen. Je hoeft niet eens zoveel meer uit te geven als je maar gaat samenwerken.
En hoeveel meer zou je dan uitgeven, nu we toch de miljarden aan het verdelen zijn?
Nou, misschien is dan niet eens die 2%, hè, waar we dan op mikken, noodzakelijk. Het belangrijkste is, de grootste winst is te halen door samen te werken. En dus dan weg te kijken van de nationale defensieindustrie. Gewoon breed over Europa. Dat betekent ook dat anderen moeten slikken. Maar ik denk dat dat absoluut noodzakelijk is.
Er zijn plannen gemaakt door de partijen die nu het kabinet vormen. En die moeten nu toch op zoek naar extra geld. 10 tot 15 miljard, dat is ook een beetje onderdeel van politiek. Hè? Een begrotingstekort is niet echt iets wat nu voor het eerst besproken wordt. Maar is het toch een serieus moeilijke opgave om dat op een ordentelijke manier voor elkaar te krijgen, Marijn?
Nou ja, dat is natuurlijk altijd lastig om zoveel geld te vinden. Maar aan de andere kant hoeven we er ook niet te paniekerig over te doen, lijkt mij. 10 tot 15 miljard op de hele overheidsbegroting is redelijk overzichtelijk. En de staatsschuld in Nederland staat nog verhoudingsgewijs nog steeds heel laag. Hè, als je het vergelijkt met andere landen in de eurozone. Dus we hebben eigenlijk de luxe dat we niet alles in één keer hoeven op te lossen, lijkt mij. Dat klinkt als heel makkelijk. Hè, zo van ja, alleen maar bij en we zien later wel.
Ja, zo maar, kom je niet in het economenpanel terecht. Hè?
Dus je zult het. En de rente loopt nu natuurlijk ook wat op. Hè, dus het is niet meer gratis. Maar goed, er is nog steeds wel forse inflatie. Dus dat holt weer een beetje uit. Maar toch, reële rente is nog steeds negatief, zullen we zeggen. We weten niet hoe lang dat zo blijft. Maar even afgezien van dit zijpaadje, kijk, je moet natuurlijk wel naar op termijn naar structurele oplossing, bijvoorbeeld voor vermogensbelasting, et cetera. En dat loopt er dan in de komende jaren wel weer in. Maar het lijkt mij een beetje erg ambitieus om nu bijvoorbeeld te zeggen, ja, we hebben een probleem met de spaartax, dat kost zoveel miljard, dat moeten we in één jaar ook weer ergens uitzien te halen binnen dezelfde post, lijkt mij een hele opgave. Ik denk dat dat ook niet per se hoeft. Dus je moet het toch het oplossing van dit soort problemen moet je op iets langere termijn zien.
Ja, we komen zo meteen nog wat uitvoeriger terug op die spaartax, want dat loopt ook in de miljarden. Maar is het, ook al is het makkelijk, wel zo simpel als Marijn zegt, we hebben nog altijd te maken met dik binnen de norm blijven als je kijkt naar die Europese regels van onze staatsschuld. Dus die paar procent, misschien is het zelfs wel minder, die kunnen er wel bij?
Nou ja, het ligt er ook aan waar je het aan uitgeeft. Zijn het investeringen of is het eigenlijk min of meer consumptie? Dat ontkoppelen, zogenaamd ontkoppelen van de AOW. De oppositie drukt daarop. Maar eigenlijk denk ik dat het kabinet daar niet aan toe zou moeten geven.
Dat is het ontkoppelen van de AOW en de minimumloon.
Ja, dus zo wordt het genoemd. Maar het is helemaal geen ontkoppelen. De AOW wordt nog steeds verhoogd met het gemiddelde van de stijging van de cao-lonen. Het is eenmalig om het verschil tussen werken en niet werken wat te vergroten. En ik denk eigenlijk dat bijvoorbeeld zo'n partij als de oppositie, die heel erg voor arbeid is, daar juist achter zou moeten staan.
Daar moet het kabinet wat jou betreft zijn poot stijf houden. Want er wordt nu gezegd, het is inderdaad niet structureel, eenmalig, maar onder politieke druk van de oppositie, zijn we ook bereid om daar naar te kijken.
Ja, de oppositie heeft eigenlijk naar mijn mening hele rare dingen gedaan. Ook bij de regeringsverklaring door te zeggen dat er bezuinigd wordt op de zorg. Ja. Niets is minder waar. Het is het afbuigen van een grote stijging. En om het houdbaar te houden moet je dat soort maatregelen nemen.
Ja, er wordt minder meer uitgegeven.
Er wordt minder meer en de manier waarop ze dat dan brengen. Ja, ik vind het onverantwoordelijk vanuit de economie gezien.
Marijn?
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, het woordgebruik is hier essentieel. Je moet maar eens opletten hoe vaak het woord investering wordt gebruikt voor iets wat eigenlijk consumptie is. Hè. Dus er wordt gezegd van ja, we moeten meer investeren in de zorg. Soms zijn dat helemaal geen investeringen, maar zijn het gewoon blijvend hogere lasten. En zo zijn er een heleboel dingen die helemaal geen investeringen zijn, maar consumptie, waar je dus jarenlang last van hebt, zonder dat het verdienvermogen van je economie verhoogt. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Kijk, als jij meer uitgeeft en op termijn stijgt je economische groei, in ieder geval in potentie daardoor, ja, dan is het niet zo'n ramp.
Maar is consumptie per definitie slecht? En kan daar dan zomaar een streep doorheen? Want het draagt niet bij aan toekomstige economische groei.
Nee, consumptie is niet per definitie slecht. Maar als je natuurlijk kijkt naar het voorbeeld wat Casper net aanhaalt over de zorg. Als we daar niks aan doen, dat betekent dat we straks, een kwart van onze werktijd alleen werken om de zorg te financieren. Dat is gewoon niet houdbaar. Dus je moet daar iets aan doen. Ja. En dan zeggen van.
De ouderen zijn ook nog eens rijker dan de werkende gemiddeld. Ja. Dus ja.
Ook iets wat hardnekkig wordt ontkend, maar wel waar is. Ja.
Over rijken gesproken of toch niet, dan de spaartax. Hij kwam net al eventjes voorbij. Spaarders kregen nauwelijks rente over hun spaargeld, maar moesten wel vermogensrendementsheffing betalen, fictief. En er is nu een hele operatie op touw gezet om die mensen te compenseren. Het gaat om 60.000 spaarders sowieso. Maar dan is ook nog de vraag. Tuigen we hier nu een brede regeling op om ervoor te zorgen dat er niet al te veel juridische procedures achteraan komen? Of kiezen we voor een wat smallere benadering, omdat dat op het eerste gezicht goedkoper lijkt? Marijn, waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Nou, ik hoef het natuurlijk niet zelf te betalen, dus altijd makkelijk praten. Laat ik dat voorop stellen. Ik denk dat het lastig vol te houden is dat je het alleen beperkt tot de bezwaarmakers. De Hoge Raad heeft gezegd, dit is onwettig, dit systeem. En als je dan als staat, als overheid zegt van ja, dan had je maar bezwaar moeten maken. Ik vind dat toch niet zo'n sterk verhaal. Hoewel, als je die redenering blijft volgen, scheelt je wel een hoop geld. Het lastige wordt natuurlijk in dit hele dossier of je beleggers ook moet gaan compenseren, ja dan nee. En dat is ook voer voor juristen of ze daar aanspraak op kunnen maken.
Kun je dat verschil, ook al staan we hier niet om juridische duiding te geven, maar toch nog eventjes wat toelichten?
Nou, kijk, die beleggers hebben natuurlijk ook wel jaren gehad waarbij ze misschien wel helemaal niet zo geweldig verdiend heeft. Kijk, iedereen kijkt altijd naar de beurs als geheel. Dan zou je zeggen, ja, loterij zonder nieten. Maar er zijn ook wel mensen die misschien hun geld hebben gestopt in aandelen en die hebben daar zwaar op verloren. Die kunnen dan ook zeggen, ja, wacht eventjes. Wij moesten wel betalen, maar we hebben alleen maar verloren. Omgekeerd zijn natuurlijk heel
dan
veel mensen die veel
dan
meer
dan heb je het ook echt niet goed gedaan natuurlijk. Want de loterij zonder nieten was het niet, maar je ging toch overwegend wel omhoog of niet?
Nee, dat klopt. Maar kijk, er wordt altijd gezegd van, wees verstandig. Doe aan gespreid beleggen en kies een lange horizon. Nou, we kennen het allemaal, maar we hebben ook allemaal wel zo'n handige neef op het verjaardagsfeestje die zegt van nou, ik heb 100% gestopt in dat aandeel, want dat gaat helemaal worden. En blijf jij maar lekker in je ETF zitten, met een paar procent per jaar, maar ik ga grote klappen maken. Nou, die zucht naar de grote klapper, die heeft heel veel mensen ook een hele grote klapper naar beneden bezorgd.
Dus moet je die aandeelhouders, beleggers dan compenseren?
Nou ja, dat lijkt mij dus niet. Maar de vraag is natuurlijk hoe dat juridisch werkt. Ik ben geen jurist, ik weet het niet hoe dat werkt, maar je zou kunnen voorstellen dat je in een bepaald een traject terechtkomt waarbij die beleggers zitten, ja, dat willen wij ook. Ja, dan is het einde zoek. Want de grap is, als we meer hebben verdiend, dan is het niet zo dat de overheid met terugwerkende kracht gaat zeggen, dat gaan we terughalen. Want ja, ze hebben gekozen voor effectief rendement.
Maar naar de toekomst toe is dat ook een heel risicovol systeem. Hè? Als je het werkelijke rendement, want dan moet je dus compenseren voor verliezen. En dat kan een enorm gat slaan in de begroting.
Zeker.
Kijk, in Amerika wordt pas afgerekend als je het rendement werkelijk binnen hebt. Maar als je op basis van werkelijk rendement, het eenvoudigste lijkt me gewoon teruggaan naar hoe Zalm het had ingericht. Niet praten over het rendement, een fictief rendement. Gewoon zoveel procent. Ja, bij de BTW zeggen we toch ook niet voor de mensen met een smalle beurs.
Dat zou moeten, maar je zit nu natuurlijk met een groep die onder een ander regime viel.
Ja, hoe je moet compenseren.
En dat is waar het nu het grote geld aan uitbesteed moet gaan worden.
Ja, nou ja, ik ben ook geen jurist. Ik weet niet wat houdbaar is. Want daar moet je dan naar kijken. Want ze zijn op hun neus gegaan natuurlijk. Omdat het juridisch niet houdbaar was. Ja. Dus daar
De Kamer heeft een motie aangenomen om het net iets juridischer te maken. Om alle kleine spaarders te compenseren. Maar kleine spaarders, dat bleek juridisch ook ingewikkeld te liggen. Wie of wat
dat dan
is.
Dan moet je dat uit gaan zoeken. Dus dat
wat is een kleine spaarder? Hè? Het gaat sowieso om spaarders boven de grens. Dus ja, kun je zeggen, zijn het al überhaupt kleine spaarders? Ja. Maar er zitten natuurlijk best wel mensen tussen die een bedrijf hebben verkocht, een paar ton op de bank hebben staan. Ja, die zijn ook de dupe, weet je. Dan kun je dan zeggen, dat zijn grote spaarders, maar die hebben geen geld in hun pensioenfonds.
Nou, er wordt hier natuurlijk ook politiek van gemaakt, hè? Want er gaat nu geld naar mensen om het frame maar vol te houden die toch al geld zat te hebben. Waarom zouden we daar zo'n haast mee maken?
Daar heb ik dus enorm moeite met dat argument, eerlijk gezegd. Dat hoor ik ook steeds weer. Ik vind het, er was, ik geloof, Omzicht die zei van we kunnen dat beter stoppen in tegemoetkoming voor de hoge energie. Rekening. Nou, ik vind het toch een vorm van populisme, eerlijk gezegd. Want weet je, de overheid heeft een regeling opgetuigd die niet deugt. Vervolgens moet het gerepareerd worden. En dan gaat iedereen roepen, maar die mensen hebben al geld zat. Ja, maar dat is het hele issue niet natuurlijk.
Je moet het binnen hetzelfde begrotingsitem regelen. Want dat is juist waar we in Nederland zoveel voordeel van hebben gehad de afgelopen 20 jaar. Je moet niet dan een soort lappendeken van hier wat bij, daar wat af.
Binnen hetzelfde begrotingsitem. Ja, het gaat hier wel inmiddels over, afhankelijk van welke variant je kiest, 7 miljard, 11 miljard, kan dat zomaar?
Ja, en met terugwerkende kracht. Ja.
Nou ja, jij pleit zelf voor het binnen dezelfde begrotingsregels blijven afhandelen. Maar het levert wel problemen.
Ja, toch?
Het hoeft niet binnen een jaar, daar ben ik het helemaal mee eens.
Je kunt het gewoon oplossen in een paar jaar tijd. En in de tussentijd financier je dat gewoon. Ja, dat,
Maar naar de toekomst toe zou ik het heel veel eenvoudiger houden. En er zijn andere tarieven waar we ook niet differentiëren tussen de mensen. Neem de BTW.
Ik kwam het voorstel van Bas Jacobs tegen. Die maakt zich hier ook al heel lang druk over. Een jaar of 20 zelfs. Die zegt, introduceer nou 1 vlak tarief voor alle rendementen die je kunt realiseren op huur, rente, dividend. Zorg dat er verliezen aftrekbaar zijn en je bent van het gedonde af.
Ja, en stop het huis in box 3.
Kijk.
Dat is net afgeschoten, hè, inderdaad.
Ja, precies. Ja, dat is afgeschoten. Ja.
Dat kon niet.
Maar dat is partijpolitiek. Maar daar hebben we in het economenpanel niks mee te maken.
Nee, dat is een groot voordeel.
Maar wel, de tijd zit ons ook in het economenpanel wel soms op de hielen. Dus deel 2.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het economenpanel wordt vandaag gevormd door Marijn Jongsma en Casper de Vries. En wij praten over het consumentvertrouwen is op het diepste punt terechtgekomen in de 36 jaar dat er metingen worden gedaan. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, dat zijn de vreselijke statistieken om daar dan maar mee binnen te komen. Diepste punt in 36 jaar, Casper. Ja, dat kun je ons nog een beetje uit de put helpen?
Ja, want het consumentenvertrouwen zegt niks over wat we doen. Dus wat mensen zeggen heeft bijna niets te maken, ook als je over de tijd heen kijkt, hoe dat consumentenvertrouwen samenhangt met de bestedingen. Ja, er is gewoon eigenlijk geen relatie. En ja, het is dus meer een enquête naar hoe kijk je tegen de wereld aan. Maar wat de mensen doen is dus heel anders. En dat zien we ook. Want
maar die wereld kan je toch somber stellen? Want je kunt zeggen, dat is oorlog in Oekraïne. Ja. Alles wordt duurder. Kom ik nog wel rond? En dat zou dan tot gevolg kunnen hebben dat je denkt, nou, ik was van plan om een nieuwe auto te kopen, maar daar zie ik nu vanaf.
Nou, blijkbaar is dat niet wat de mensen daarvan meenemen. Ze blijven juist besteden omdat ze eindelijk weer kunnen. Schiphol loopt vol. En de werkgelegenheid die is nog nooit zo goed geweest. Dus hoe moet je het consumentenvertrouwen verbinden met het werkelijk gedrag? Daar moeten we misschien de psychologie voor inschakelen.
Is dat toch niet een beetje vreemd? Als je minder vertrouwen hebt, dan zou je toch zeggen, je gaat minder consumeren?
Ja, ik denk dat het zo is dat mensen denken, het gaat slecht met de wereld. Met mij persoonlijk gaat het zo slecht nog niet. Dus ik ga toch maar die badkamer verbouwen. En je moet er ook wel rekenschap van geven. Het inflatiecijfer is heel somberstemmend. Alleen Dat zegt het CBS zelf ook. Bij deze niveaus van inflatie is de variatie tussen mensen enorm groot. Hè. Dus als de inflatie bijna nul is, zoals jarenlang is geweest, hè, onder de 2%, keurig binnen de doelstellingen van de ECB overigens, dan is de variatie in inflatie, dan zit niemand ineens op 10% bijvoorbeeld. Maar deze inflatie zijn er natuurlijk gevallen van mensen die een warmtepomp hebben, zonnepanelen op het dak, die niet naar hun werk hoeven te rijden, die betalen dan iets meer in de supermarkt, maar die hebben misschien 3% inflatie of 4, maar niet 10. En er zijn ook mensen die net een nieuw energiecontract moeten afsluiten en helemaal in dat plaatje passen van het CBS. En dus misschien wel een hele hoge inflatie.
Maar voor heel veel mensen verandert er eigenlijk niet zoveel.
Laat ik zo zeggen, niet iedereen heeft zoveel last van deze inflatie als het cijfer suggereert.
Ja, en we hebben eerder meegemaakt dat de olieprijs zo hoog stond. 2013, 14, 15. En toen stond hij ook boven de 100. Hoorde je niemand mekkeren. Als die dan omlaag gaat, helemaal niemand.
Nee.
Ja, en dus wat mensen ook een klein beetje moeten leren om toch een klein appeltje voor de dorst achter te houden als het eens even tegen zit.
Maar dat appeltje voor de dorst hebben heel veel mensen dat niet nu achter de hand. Want er is de afgelopen jaren heel veel gezegd over mensen die wel goed bleven verdienen, maar hun geld niet konden uitgeven.
Nee, corona. Je zegt het zelf. Hun geld niet konden uitgeven.
Nee, maar dat gaan ze nu dus doen.
Er is heel veel spaargeld, hè?
Ja. Dus eigenlijk hebben mensen een appeltje voor de dorst.
Je ziet ook dat ze dat nu
niet
graag
iedereen natuurlijk, maar...
Nee. En toch nog even, hè, want het kwam net al heel eventjes voorbij, maar ik dacht altijd dat er wel een relatie zou zijn tussen het consumentenvertrouwen en de werkloosheid. Als er veel werkloosheid is, dan heb je ook wat minder vertrouwen in de economie, in hoe je eigen toekomst eruit ziet. Maar nu zie je dat die consumentenvertrouwensindicatoren ook heel laag zijn. Tegelijkertijd kun je spreken van een historisch lage werkloosheid. Is dat niet ook opmerkelijk?
Ja, dat is heel vreemd. Precies. En daarom kun je denk ik beter de consumptie inschatten op basis van de cijfers die zeg maar echt zijn, tussen aanhalingstekens, namelijk werkloosheid, spaartegoeden, et cetera, zijn wellicht nu een betere voorspeller dan het vertrouwen. Ja goed, misschien dat er een enorme vertraging in zit. Dat we wel zien dat de consumptie straks gaat terugvallen. Het is natuurlijk wel zo dat als je naar die consumptiecijfers kijkt, hè, die zijn heel fors gestegen ten opzichte van een maand geleden. Maar ten opzichte van vorig jaar, van vlak voor de corona, is het maar mondjesmaat gestegen. Dus...
Ja, en soms zie je dus wel dat beide dippen tijdens de financiële crisis. Maar... De samenhang is echt zo laag. Ik heb nog eens even gekeken over die 30 jaar dat we de cijfers hebben. Je ziet eigenlijk geen samenhang tussen consumentenbestedingen en ja, hoe mensen zeggen dat ze zich voelen.
Tot slot naar een voornemen van energieminister Rob Jetten. Hij wil dat Nederland eind dit jaar helemaal is afgestapt van Russisch gas door de gasimport uit andere landen te verhogen en zelf gas te besparen. Kunnen we volgens Jetten de totale hoeveelheid Russisch gas vervangen. Is dat reëel? Want hij zegt erbij dat Gazprom de Nederlandse voorraden expres niet heeft aangevuld vanwege die Europese gasafhankelijkheid en de voorgenomen oorlog met Oekraïne. Dus we hebben al lage gasvoorraden. Die moeten dan ergens vandaan komen. Als je dat nu zou willen opvullen, dan kost het extra geld. En dan zegt Jetten, het verschil tussen wat het nu kost en wat het normaal gesproken kost, dat gaan wij dan voor een deel compenseren. Maar kunnen wij nu al zonder Russisch gas?
Nou,
of niet nu, maar op een relatief korte termijn. Laten we zeggen dat we nog een halfjaartje voor uittrekken.
Ik vind het wel heel ambitieus, eerlijk gezegd. Kijk, het punt is natuurlijk dat niet alleen Nederland zo redeneert. Hè. Dus we zijn allemaal op zoek naar die alternatieven. Dus die prijzen daarvan gaan ook omhoog.
Maar hier gaat ook de thermostaat 2 graden naar beneden, hè? Dat scheelt ook nog.
Ja.
Wat je ook krijgt wereldwijd. Oké, wij kopen dat Russisch gas niet meer. Maar andere landen die veel minder deelnemen aan die boycott, ja, die gaan dat... Ja. Russisch gas en wij krijgen het gas wat die landen. Ik bedoel, je krijgt wel substitutie op wereldschaal. Hè? Het is een wereldmarkt.
Dat is waar, maar je ziet bijvoorbeeld met olie zo. Dat is dan misschien we hadden het over gas, maar toch. Ik stap stiekem even naar de olie. Ik sprak vorige week iemand die zei, ja, je zou inderdaad zeggen, De Chinezen nemen die Russische olie wel af. En dan nemen wij de olie die de Chinezen elders kochten. Alleen je zit wel...
Pijpleidingen.
Ja, precies. En heel veel olie wordt bijvoorbeeld vervoerd met grote schepen. Kijk, de Russen hebben dan een hele grote schepen nog om die olie naar China te transporteren. Die schepen hebben ze onvoldoende. Ze hebben eigenlijk veelal wat kleinere schepen die dan meer geschikt zijn voor de eigen regio. Je kunt natuurlijk nieuwe schepen bestellen, maar ja, voordat die er een keer zijn. En iedereen is schepen aan het bestellen, precies. Dus je ziet eigenlijk nu dat je in de tussentijd best wel een chaotische fase kunt krijgen met stevige prijzen. Schommelingen. Je kunt niet zomaar de knop in één keer omzetten. Ik denk inderdaad wel, wat Casper ook zegt, dat je natuurlijk een ander patroon kunt krijgen van afname. Oh. Alhoewel we niet precies weten wat de rol van China wordt. Hè.
Ik sprak eerder in de uitzending met onze huiseconoom Han de Jong. Die had het over een rapport van de Bundesbank uitgekomen eind vorige week. Zei ja, olie en gas import, de boycott vanuit Rusland. Dat zou de Duitse economie zo'n 5% aan schade kunnen berokkenen. Krimp van 5%. En nou weet ik wel dat de karakteristieken van de Duitse economie anders zijn dan die in Nederland. Maar hoeveel mag het je waard zijn, een sanctie?
Nou ja, ik denk de vrede in Nederland en in Europa ons heel veel waard is. En vandaar dat we ook meer uit gaan geven aan defensie. Ja, dat mag het wel aardig wat kosten, denk ik.
Ja, eens.
Dus we moeten niet moeilijk doen over krimp van de economie.
Nou, kijk.
Ook als je je kunt afvragen wat sancties nu werkelijk voor effect hebben. Daar had Han ook onderzoek naar gedaan. Als je landen straft omwille van oorlogsdaden, dan heeft dat niet meteen tot gevolg dat ze zich ook echt anders gaan gedragen.
Nou ja, dat is natuurlijk altijd een probleem. Dat is absoluut waar. Dus het werkt met een vertraging. Het is een kwestie van lange duur. Tegelijkertijd is het een tweesnijdend zwaard, dus je hebt er zelf last van. Kijk, wat dus niet kan, is dat je zegt van oké, we gaan dit doen, want we willen een vuist maken tegen Poetin. En tegelijkertijd willen we ook voorkomen dat er ook maar iemand in het land last van heeft. Nee, dat is onmogelijk. En dat is soms wel een beetje de suggestie die wordt gewekt van ja, laten we zorgen dat mensen daar niks van voelen. Ja, dat is onmogelijk natuurlijk.
Dat is onmogelijk, maar dat is de prijs die we moeten willen betalen. En op lange termijn maak je natuurlijk voor die Russische economie, maak je het echt wel zwaar. En daarmee ondermijn je ook hun vechtcapaciteit, laten we het maar gewoon zo zeggen.
Ja. We zijn hier uitgestreden in dit economenpanel. Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad, en Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie van de Erasmus School of Economics. Zometeen onze laatste Oekraïne-update met Mart de Kruijf. En daarna gaat het over de Phone Lab, dat zich steeds meer gaat richten op de zakelijke dienstverlening.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.